Geliefde gemeente, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte, Handelingen 6. En ik lees u daaruit voor het zevende vers, Handelingen 6, vers 7. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, en het woord Gods wies. En het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer. En een grote schare der priesteren werd den geloven gehoorzaam. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten een ogenblik op het probleem, op de oplossing en op het vervolg. Het probleem, de oplossing en het vervolg. Daar is een probleem. Nou, er zijn wel meer problemen uiteraard. Het hele leven is vol van problemen. Allerlei, je hebt eigenlijk geen mensen zonder problemen, denk ik wel eens. Hoe beter je elkaar leert kennen, hoe langer je elkaar leert kennen, hoe meer merk je. Ieder huis heeft zijn kruis, ieder mens heeft zo zijn pak, ieder heeft zijn eigen zorgen en moeite. Bij alle dingen van het leven komt dat openbaar. Dat is de onrust, zou je zeggen, van een mens. Een mens van een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. En ook die wijze man kon het zo goed zeggen. Er zijn allerlei dingen in mensenlevens, onzinnigheid, dwaasheid, onstuimige toorn, liefde. Daarna moeten zij naar de doden toe. Alles verdwijnt en alles wordt verleden tijd. Hier in ons menselijk leven op aarde. Nou, lijkt het er wel eens op dat je zegt, ja, maar nou, dat welbehagen van de Vader, dat hij een gemeente heeft verordineerd ten eeuwige leven, en zich een bruid heeft uitverkoren en toebereid ijverig in goede werken. Een belofte op de achtergrond, gij zult allerlei vrede bewaren. Dat is toch wat anders. Inderdaad, dat stem ik direct toe, dat is inderdaad wat anders. Want als het goed is, is dat het werk van God. Komt niet altijd even duidelijk uit. Bij deze gemeenten, in het begin kwam het vrij, niet voor 100%, maar vrij sterk naar buiten. Kijk, er kwam niemand bij de gemeente dan die geloofde in dat woord der verkondiging. En we hebben gehoord, ja, van Ananias en Safira, maar de gewone lijn was die het geloof gehoorzaam waren door Gods genade, die kwamen erbij. Je zou zeggen, dat nadert een beetje het ideaal van Jean de Labadie, die leerde een gemeente van wederom geborenen. Waar alles anders is. En vele mensen, onder andere de wijze Anne-Maria Schuurman, begaven zich onder zijn gehoor en gevolg daar in Friesland. Maar dan kom je opeens in een stukje in de Handelingen der Apostelen dat je zegt, hé, wat is dat? Wat is dat? Hoe kun je dat in zo'n verse, jonge, nieuwe gemeente plaatsen? Ze zijn pas nog verwonderd geweest, want de apostelen die hebben levend de leeuwenkuil verlaten. En ze hielden niet op Jezus Christus te verkondigen. Dat is vers nieuws. Dat is een paar dagen geleden. Dus iedereen heeft nog al genoegzaam reden om te zingen. Maar hij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goeder uur. Want ja, de Heer is niet gebonden aan mensen. Maar het zou toch wel een hele slag geweest zijn als die apostelen niet levend meer tevoorschijn waren gekomen. Maar nou heeft de Heere God wonderbare dingen gedaan. En nou net in die tijd, in diezelfde dagen, waar het evangelie verkondigd wordt, waar de gemeente groeit, als de discipelen hier in de wijdere zin van het woord, de volgelingen, de gelovigen, vermenigvuldigden, ontstond er murmurering. Mor, gemor. Dat doet denken aan Israël. Dat was in het Oude Testament. Hoe kort duurde het? Bij de zee, bij de Rode Zee begonnen ze al te morren tegen Mozes. Zie je wel, je wil ons de dood injagen. Waar moeten we heen? Afgelopen is het met ons. Dat was natuurlijk heel erg. Maar onwillekeurig, als je dat woord murmureringen tegenkomt, dan denk je daaraan. Aan dat vaak gebezigde woord als het gaat over dat altijd maar terugkerende gemor van dat volk Israël in de woestijn tegen Mozes en tegen de Heere. Maar nou hier. Dit is een zaak, geliefde gemeente, daar hebben wij nou echt voor nodig de leiding van de Heilige Geest. Waarom? Dat hebben we in alles nodig. Maar dit gaat ons zo sterk aan. Mij ook. Mij ook. Heel sterk. Ik heb daar namelijk ontzettend veel in het leven en in de gemeente en in stille uurtjes over gedacht. Je gedachten staan trouwens nooit stil. Gedroomd. Waarover? Waarover? Over die spanning tussen het ideaal en de werkelijkheid. Tussen de theorie en de praktijk. Nou ben ik in die zin misschien geen idealist om achter een ideologie achteraan te hollen. Dat is vaak een cretologie waar de wereld vol mee zit. Die zin bedoel ik het niet. Maar ik bedoel, in hoeverre is nou het woord en de genade machtig werkzaam om ons te bewaren bij het woord, bij de vrede met God en met elkaar. Als je daar dan wonderlijke dingen in hebt beleefd, wat de Heere kan doen, dat hebben wij met elkaar beleefd. Mag je gerust zeggen ergens, dat is geen hoogmoed, maar de Heere heeft ons op een wonderbaarlijke manier al zo'n 20, 21 jaar bij elkaar gehouden. Daar moet je niet min over denken. Dat is niet onze knappigheid, dat is niet mijn knappigheid, het heeft de Heere God gedaan. Zonder dat je nou veel contacten hebt en in grotere groeperingen opgenomen bent of zo. Of nee, het heeft de Heere gedaan. En de Heere heeft daar in een sterke, ondanks alles wat van ons is, heeft de Heere een sterke verbondenheid gegeven aan zijn woord en door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Maar er is ook al heel wat gepasseerd. Heel wat gepasseerd. Als je dat alles, je vergeet natuurlijk het meeste, maar zo af en toe komen allerlei dingen weer eens bij op. Dan denk ik wel eens, als al die mensen toch in de kerk gezeten hadden, die er van begin af aan, nou bedoel ik niet degene die gestorven zijn, maar die zo eens een poosje, of een enkele keer, of vrij lang in de kerk gekomen zijn en de benen genomen hebben, als die er allemaal nog zaten, dan was de kerk boven te klein geweest. Dan was de maat niet goed geweest. Ja, maar die mensen hebben toch allemaal hun achtergrond gehad. Bij de een viel het niet op. Die ging eigenlijk weg zonder er ooit echt bij gehoord te hebben, bij wijze van spreken. Dat maakte weinig indruk. Maar er zijn ook dingen die wel indruk gemaakt hebben. waar je verdrietig om was. Of dat je dacht, waartoe, waarom? Had natuurlijk een achtergrond. En dat heb je ook weer als je zo met een groepje mensen bij elkaar bent. Ja, kijk, als je een papieren lidmatenboek van 1500, 2000 man hebt en er zit 200 man in de kerk, dat gebeurt. En nog wel erger, de tweede dienst soms nog minder. Nou ja, je zou zeggen, dan ben je gewend dat als je een vijfde deel in de kerk hebt, dat je dan eigenlijk al blij mag wezen enzovoorts. Het valt allemaal niet zo op. En nou ja, na een poosje dan gaat de dominee weer weg. Die gaat weer naar een ander plekje. En na een poosje weer eens naar een ander plekje. Maar ik bedoel, dan krijg je toch niet die innerlijke lijkdoor, die innerlijke inleving en beleving van de gemeente. Nou, ik moet u eerlijk zeggen dat de vorst der duisternis heeft mij daar in mijn leven bewust en onbewust vaak vreselijk mee geplaagd en benauwd. Al liet ik dat misschien niet merken, maar als je dan ontdekte hoe ontzettend smal de basis soms maar is waar een mens op zit. Niet de goede basis. Maar een persoonlijke basis. De ware basis is het woord. Maar ik bedoel maar, dat je aanvoelt komen, nou hoeft er nog maar iets te gebeuren. Wat niet aanstaat en dan is de maat vol en dan is het afgelopen. Best hoor. Als zoiets zich bij je opdringt omdat je denkt zulke dingen ook tegen te komen en te merken, kun je begrijpen dat dat benauwend is, dat je innerlijk voor het aangezicht van de Heere vraagt, Heere, hoe is dat toch? Hoe zijn wij nou bij elkaar? Met welk doel? Met alle gebreken eraan verbonden, maar hoe ligt dat nou? Jij bent geen hartekenner. Maar voel je die spanning tussen? De Heer heeft mij daarin ook wel getroost hoor. Ik heb met schade en schande mogen en moeten en nog moeten leren dat ik en jullie mensen zondaar zijn. En nou niet ter vergoeilijking voor allerlei verkeerde dingen. Maar we kunnen wel eens mooi praten. En een mooi ideaalbeeld ophouden. Maar dat is het niet. Het wonder blijft alleen over wat God doet. En verder hou je eigenlijk niks over. Niet. Je kunt nooit zeggen, dit of dat, dat kan niet. Dat geloof ik niet, dat kun je wel zeggen. Maar je ziet het voor je ogen gebeuren. Je maakt het mee dat mensen die staan de kerk of de gemeente of de bediening van het woord de hemel in te prijzen, bij wijze van spreken, maar er hoeft niet veel tussen te komen of het is afgelopen. Ik bedoel, je kan wel zeggen, ja, maar dat was niet echt of dit of dat, ja. Dat weet ik wel, maar ik ben toch wel meer tot de conclusie gekomen dat bij ons geen van alles zo echt is. Begrijp je? Dat de Heere alleen maar waar en echt is. Dat neemt het droevige van ons verkeerd zijn niet weg. Daar bedoel ik er niet mee. Dat is droevig genoeg. Maar geloofden we dat nou maar? Geloofden we dat nou maar? Dat het zo droevig is. Opdat onze hoop gericht zou zijn op de Heere God. Die zegt, als ik open is er niemand die sluit, maar als ik sluit is er niemand die opent. Nou, in zo'n levende en levendige gemeenschap die op dit moment verkeert in de dagen van de wonderen. Ik zal haar wonderen doen zien als in de dagen van ouds. Dat is wel hier in de vervulling. Gij zult allerlei vrede bewaren. Daarbij het voornaamste, het woord groeit, grijpt om zich heen, de discipelen vermenigvuldigen en er is er een murmurering. Het probleem. Er zijn wel meer probleempjes, maar nou krijg je een echt probleem. En dat is nou niet zomaar een probleem van particulieren, tussen een paar buren of een gezinsprobleem. Maar, vergeet het niet, dit is een probleem in het midden van de gemeente. Ja. Een probleem in de gemeente. Gemor in de gemeente. Dat is gevaarlijk. Daar zie je duidelijk de duivel in. Want die kan het natuurlijk niet uitstaan dat het goed gaat. Hij kan niet uitstaan dat het woord vermenigvuldigt. En de wonderen en de tekenen. Wat doet die Satan nou? Hij hitst een aantal weduwen op. Of hun klachten werkelijk zo gegrond zijn, staat er niet bij. Of dat het op het terrein lag van de onderlinge jaloezie, staat er ook niet bij. Ik heb getracht met enigszins in te leven, en zo zal ik het ook weergeven. Kijk, als er staat der Grieksen tegenover de Hebreeën, het gaat hier over weduwen. Weduwen zijn, dat was in die tijd geen kleinigheid, nu nog niet. Maar in die tijd had je vaak een bitter en een hard leven. Je was uitgeteld en uitgeschreven. En je kon verdrukt worden. Je had niemand onder de mensen soms die het voor je opnam. Dan God alleen. Maar de Heer kan ook wel eens op zich laten wachten. Hij verschaft weduwe haar recht en straft de onderdrukkers. Maar het gebeurt niet altijd op het moment dat wij denken dat het gebeuren moet. Wat waren dat? Die Grieken, dat waren ook Joden. Joodse vrouwen. Maar, dat waren vrouwen die hadden heel hun leven in het buitenland gewoond. In de diaspora. In de verstrooiing. Je had toen over de toenmaals bekende wereld, had je overal Joden wonen. Centra waar Joden handel dreven, zaken deden, enzovoorts. Dat heb je ook gekregen, mede, ja, door de aard, door de druk in het vaderland van de Romeinen. De ballingschap, waar zijn de 10 stammen gebleven? Er zijn er ook verschillende die zijn blijven hangen. Van de Judeërs zijn er heel veel blijven hangen. In Babel. Want een groot deel had geen zin om naar het verwoeste land en de verwoeste tempel terug te keren. Die bleven daar hangen. Van geslacht op geslacht. Maar op de een of andere manier bewaarden ze wel hun identiteit. Het bleven Joden. Nou, toen had je, Grieks was zo'n beetje de wereldtaal, net als nu Engels. En je had Joden die, nou ja, van soms hele geslachte families lang in het buitenland zaten. Die worden Grieks genoemd, omdat ze, hun voertaal was Grieks. Terwijl in Palestina spraken ze Aramees. Grieks was daar ook wel, maar ze stonden toch dichter bij de moedertaal dan die in het buitenland woonden. Net als nu, die Joodse emigranten die uit diverse landen naar Palestina komen, die moeten eerst naar school om de taal te leren. De taal van het volk en van het land. Nou, die Grieken die gebruikten bijvoorbeeld de vertaling van de 70, de Septuagint. Dat was een Griekse vertaling van het Oude Testament. wat in het Hebreeuws geschreven was. Maar men had juist ter wille van die verstrooide Joden, had men ook een Griekse vertaling in het gebruik. Dus die mensen die uit die verre landen kwamen, die spraken makkelijker Grieks dan Aramees en die leesden makkelijker de nieuwe vertaling dan de oude. Zo zou je het even kunnen zeggen. Goed, wat gebeurde? Die mensen die kregen op een gegeven moment toch een innerlijke drang als een soort postduif om op de oude til, op de duiventil terug te komen. Het liefst in Jeruzalem of in de omgeving om daar in de gewijde grond begraven te worden. Al waren ze dan geen vrij volk meer en dan was hun land in vreemde handen, toch dat ideaal om naar je plekje terug te gaan. En daar je laatste levensjaren te slijten en daar begraven te worden, dat trok veel mensen sterk aan. Vandaar dat er bij de groep oorspronkelijke bewoners van Palestina, en daar bedoel ik dan in dit geval mee Joden, dat je daarnaast een groepje had van mensen die op latere leeftijd van de omzwervingen terugkwamen. Die mensen, die hadden natuurlijk heel wat van het leven gezien. Net zoals een wereldreiziger, ja, die kan, daar zink ik bijvoorbeeld bij niet, want ik heb nog nooit in een vliegtuig gevlogen. Als ik op Schiphol ben, dan heb ik het al een beetje benauwd als ik dat allemaal zie. Ik zie al die borden met die lettertjes en die vertrektijden en die afstanden en dat lawaai en al die mensen van allerlei rassen en kleuren. Dat voel je al, dat ben je niet gewend. Je bent wat dat betreft natuurlijk een huismus en een ja, die niet wat dat betreft verder gekeken heeft. Nou, maar ontmoet je nou iemand die bereisd is? He, die is daar zo vlot in. Die loopt gelijk naar het goede loket. Die weet precies wat dat betekent. Dat betekent toestelnummer zoveel enzovoorts. He. Dat klinkt natuurlijk. Jullie denken misschien nou ja, maar als je dat een keer gedaan hebt, dan weet je dat toch wel. Dat zal best, maar toch. Je merkt het. En vooral als die mensen overal op de wereld geweest zijn, hebben ze ontzettend veel ervaring opgedaan. Ze hebben dingen gezien. Ze hebben andere culturen meegemaakt, gezien. En godsdiensten. En dat speelt een rol. Dat geeft toch ergens aan mensen een bepaald image, een bepaald image van, ja, dat kun je merken, die kan overal over praten. Wat wij misschien moeizaam uit de boeken lezen en uit de plaatjes bekijken, dat hebben ze allemaal in levende lijven voor zich gezien. Maar, ik weet niet of hij het gemerkt hebt in het leven, wat is nou nog zo? Die mensen zijn over het algemeen ook in hun gewone dingen iets minder bekrompen. Nou bedoel ik niet dat wij nou zo bekrompen zijn, maar hun blik is wat wijder, wat breder. Ze zijn over het algemeen wat moderner. Ze glimlachen als ze merken waar wij ons soms zo druk over maken. Dat zijn voor dat soort mensen van die onbetekenende details, dat vinden ze eigenlijk in hun hart een beetje knullig. Dat zie je vaak. Nou is daar een zekere spanning en er heeft de vorst, de duisternis, die heeft dat opgezwiept. Want die Aramees sprekende Joden, die altijd al in het vaderland waren geweest, ook in de tijden van druk, in de tijd nu van de Romeinse overheersing, wat krijg je dan gauw? Toch een zekere afstand, ja, jullie, ze waren een tikkeltje moderner. Hun spreektaal was wat anders. Ze hadden wat ruimere blik over verschillende dingen in de maatschappij, in de politiek en noem maar op. Misschien ook niet zo vormelijk als die Palestijnse Joden. En wat krijg je dan gauw? Een zeker spanningsveld. Wij die er altijd hebben gewoond en wij die altijd in dat milieu en in die traditie hebben geleefd. Hè, en dan die lui die komen er op de oude dag, dan komen ze terug. Ja, en dan nog praatjes hebben. Oh, zo gaat het toch vaak. Ik zeg niet dat dat goed is. Ik denk wel eens. Het is eigenlijk, misschien dat ik het een beetje te zwaar belicht. Maar het is eigenlijk een stukje schuld. Wanneer er daarom spanningen zijn. Het is eigenlijk niet goed als iemand de kerk binnenstapt en iedereen kijkt van. Oh, die hoort hier niet, dat kun je zo wel zien. Dat is ergens natuurlijk niet goed. Omdat hij een andere kleding aan heeft of zoiets dergelijks. En ja. Misschien heeft de kerk daardoor wel eens een barrière opgeroepen. Want, dat mag niet. Oh, dan mag je er niet in en dan mag je dit. En dan, zo op die manier, weet je wel. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar als ze er echt wat voor over hebben, dan komen ze wel. Ja, maar wij hebben er niks voor over. Daar moet je van uitgaan. Je moet er niet van uitgaan dat mensen wel wat te voor over hebben. Dat is genade. Maar toch kan ik me ergens indenken, dat is op de ene plaats natuurlijk wel erger als op de andere plaats, dat het groepje van de gemeente, van de kerk, zo'n exclusieve indruk kan maken, dat een ander om de hoek, oh nee, ik ben verkeerd. Hij verstaat de taal niet. Hij hoort een galmtoon. Hij hoort een soort gekreun. Als ik zo'n dingen komen voor. En ik denk dat dan moet je eigenlijk denken, als we gewoon doen we al gek genoeg. En zo kunnen wij daar toch een houding aannemen dat je zegt, nee. We hoeven Gods woord niet te verzaken en te verdraaien, daar gaat het niet om. Maar we hoeven ook niet in zo'n situatie te zitten van, als er iemand binnenkomt stappen die op vakantie is of weet, of die helemaal niet gewend is in de kerk te gaan, die ook, dat hij er zo wat uitgekeken wordt. Dat klopt niet. Het zijn maar even een paar kleine lijntjes naar ons leven ook. Dit is wel weer wat anders, maar ik probeer te tekenen die innerlijke spanning. Wat gebeurde er nou? Nou, je had in die tijd toch een soort armenverzorging. Dat waren armen, vooral de weduwen. Die gold dat. Die mensen hadden amper te eten. Nou, er was heel wat geld binnengekomen via de voeten van de apostelen. En er werd eten voor gekocht. En dan werden er maaltijden gehouden. In de dagelijkse bediening. En op die maaltijden, daar konden de mensen niet alleen eten. Maar ze konden ook een pakketje mee naar huis nemen. Voor kinderen of voor vanavond of zo. Dat begrijp je wel. Er was over het algemeen in die tijd nog overvloed van eten. En dat was eerst de nooddruft. Ons dagelijks brood. Je kon er niet een fiets halen. Bij wijze van spreken of zeggen, nou ik moet dit of dat. Nee, je kan merken, het draaide echt om die dagelijks noodzakelijke behoeften. En nou klagen die Griekse, die buitenlandse Joodse vrouwen, die klagen erover dat ze in de dagelijkse bediening een beetje gepasseerd werden. Ja. Ze zijn, ik denk dat ik wel op het spoor zit, een beetje moderner, een beetje. Ja, je kan toch altijd zien, hè, of dat iemand bijvoorbeeld hier, als je kan nou nog iets zien. Dan zegt, nou, dat is iemand die gaat naar de oud-gereformeerde kerk. En dat is iemand die gaat naar de gereformeerde kerk. En die zal zo tussenin zitten. Kun je vaak zien. Je kunt je vergissen, hoor. Een kennis van me, klopte een heel zwart mannetje met een zwart petje op zijn schouder. En de vroeg vriend, ik zou wel mee willen, je gaat zeker naar de kerk. Ja, zegt hij, ik ga naar het lof. Maar hij was rooms. Toen zegt hij, ja, ik hou niet van lof, zei hij toen. En toen ging hij maar weer gauw door. Maar ik bedoel, maar je kunt je vergissen. Maar over het algemeen is het toch een bepaald stempel. Nou, die werden een beetje verzuimd. Die kwamen niet aan hun trekken. Kinderachtig gedoe. Want er staat geen eens ronduit bij of ze gelijk hadden. Ik zou het me in kunnen denken hoor, omdat wij zo zijn. Omdat wij gauw zo zijn. Oh, hij. Of hun. Of zij. Nou, in ieder geval de Satan die rondgaat om het vuurtje aan te blazen, die stookt dat op. En er komt gemor. In de jonge gemeente komt gemor. Twee groepen tegenover elkaar. Wat nou? Nou, dat is nou ook een stukje levenservaring. He? Je hebt een tijd in je leven, weet je wel, dat je jongen, ik heb het zelf van mezelf al aangehaald, he? Maar dat je zegt, jongen, hoe kan dat nou, hè? Hoe kan dit nou en hoe kan dat nou? Want als dat toch werkelijk zo is, dat de mens voor de Heere is ingewonnen en voor de Heere Jezus en hij weet dit en hij weet dat, ja. Dan is toch een boterham, als hij een korst brood krijgt, dat is toch al een wonder. Ja. Die kant kun je uit. Die kant gaan we ook uit als we niet werkelijk ontdekt worden. Als we niet ontdekt zijn, dan gaan we gelijk alweer verder in onze conclusies en zeggen, nou, als dat werkelijk allemaal mensen zijn die de Heere vrezen, nou, voor mij kun je ze cadeau krijgen. Dan moet je kijken. Gisteren zitten ze daar te blaren en te zingen, men hoort de vrome tent weer galmen, van hulp en heil ons aangebracht, en nou kijken ze elkaar amper aan. En dan heb je op dat punt, heb jij nou zo de genade van God nodig. Mensen. En wil ik jullie ook zo graag zeggen, want ik hoop zo van harte, dat we allemaal een stukje van die genade mogen ontvangen. Het klinkt een beetje raar, hè, maar ik weet hoe ieder voor zich, hè, als die een stukje van die genade mag ontvangen, wat dat kan doen. Wat kan bijvoorbeeld een moeder in een gezin doen? Wat kan een vader op zijn werk doen? Met een stukje van Gods genade. Daar sta je verbaasd op. Kijk, genade hebben we nodig. Genade die niet gelijk met een strak gezicht zegt, oh, is dat nou Pinkstergemeente? Is dat nou... Nee. En de 12 riepen de menigte der discipelen tot zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij het woord van God nalaten en de tafelen dienen. Hé, dat is blijkbaar nog een probleem. Het is wel hetzelfde probleem, maar het hoort erbij. Waarschijnlijk hebben die twaalf apostelen zich ook bezig gehouden met allerlei dingetjes over eten en over zorging en van die en van dat en allerlei dingen. Of, dat als het niet zo zou zijn geweest, dan willen ze ermee zeggen, hoor eens mannen, je kunt ons toch niet daar ook nog eens mee gaan belasten. Maar, ik neem even aan dat het zo is, dat in het begin, ja, het moet ook van 's hemels wegen georganiseerd worden. Van 's hemels wegen georganiseerd worden. Het is een jonge gemeente, het moet allemaal nog in bepaalde banen geleid worden door de Heere. Dus ik neem zonder meer aan dat die apostelen wel degelijk, dus ook niet overal tegelijk, maar dat ze ook een stukje hebben meegedaan in het zorgen voor eten en de tafels en noem maar op. Dan zeggen ze ja, dan krijgen ze toch benauwd mee. Zeggen ze ja, het is niet, zo hoort het niet. Dat is niet God behagelijk dat wij ten koste van de verkondiging... Van de verkondiging van het evangelie. Dat we ten laste daarvan de tafelen dienen. Want de Heer heeft ons gezegd, predik het evangelie. Tja. Kijk, dat is heel wijs. Dat is heel gewijs. Dat is een hele grote genade. Dat ze de menigte, de discipelen, bij elkaar roepen om er even over te praten. Niet om er even ruzie over te maken, maar om erover te praten. En daar is de ruimte voor. Vaak is het in het kerkelijke leven nog niet eens de ruimte voor. Nee. Daar zou ik je wel wat van kunnen vertellen uit de praktijk van het leven, dat je stijl achterover zat, dat je zegt, wat? Wat er kan gebeuren op een vergadering, daar zou je sprakeloos van staan. Maar goed. Ze doen het in het geloof en de hoop en in de gemeenschap van de vrede Gods, die in Christus is geopenbaard. Daarom zeggen ze, zie dan om, broeders, naar 7 mannen uit u die goede getuigenis hebben, vol van heilige geest en wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Goed idee. Een wijs idee. En? Dat wil niet zeggen dat dit gedetailleerd een overzicht geeft hoe wij moeten stemmen of moeten zoeken of weet ik wat. Zo moet je niet opvatten hoor. Toen er een apostel gekozen wordt, toen stelde de apostel een 2-tal en ze wierp het lot. En met algemene stemmen werd het goedgekeurd. Hier geven ze de gemeente opdracht, ik denk dat ze zelf niet mee hebben gedaan, jullie. Ze stellen nu geen kandidaten, willen jullie omzien naar mannen die goede getuigenis hebben. Dat zeggen ze wel. Goede getuigenis hebben. Onder de mensen, dat ze de Heere vrezen. En dat ze vervuld zijn met de Heilige Geest. En dat ze ook een stuk wijsheid hebben. Zoals je leest van Jozef en van Mozes en van Salomo. Nou was Salomo al heel wijs. Maar een klein beetje inzicht is nodig. Dat geeft de Heere God. Maar ieder heeft het niet. Daar kun je nou helemaal niks aan doen. En ieder heeft ook weer niet dezelfde gaven. Maar het is wel nodig. Dat inzicht. Dat wij deze mogen stellen. Ze zeggen niet, dan is het wel voor elkaar. Nee, ergens houden ze het zo, welke wij, als jullie kiezen, kiezen jullie mannen, 7 mannen, en stel ze ons voor, dan zullen wij, als het goed is, en het is naar het woord, dan zullen wij ze aanstellen over deze nodige zaken. Maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords. Gebed. Openbare gebed. Gebed der gemeente. Persoonlijke gebed. Maar ik denk dat je hier ook wel een klein beetje in mag vullen. In de overdenking van het woord. Onderbiddend opzien tot de Heer. Want die apostelen hebben het woord ook nodig gehad. Het Oude Testament was dat. Die apostelen. Die werden wel door de Heilige Geest geïnspireerd, maar dat sloot het onderzoek niet uit. Dat blijkt vaak uit hun getuigenissen, hoe dat ze gedrenkt waren in de Heilige Schrift. Die mensen, die hebben het niet zonder Bijbel, maar zo allemaal. Nee. Dus die hebben gebeden, en ik denk, daar wil ik dat erbij invatten, biddend het woord van God mogen onderzoeken en datzelfde woord bedienen. Dit woord behaagde aan al de menigte. Daar heb je de oplossing van het probleem. Dit woord behaagde aan al de menigte. Ze zijn er blij mee. Dat is al zo fijn, hè. Eenstemmigheid is zo fijn. Ik weet wel, de meerderheid beslist. En dat is ook zo, en dat moet ook zo, en dat is zakelijk. En toch vind ik het altijd fijn als er een eenstemmigheid is. Het behaagde aan de en ze verkoren Stefanus, een man vol van geloof en van Heilige Geest. Daar horen we later nog wel meer van. Maar je zou zeggen, ze hebben wel door dat deze man voldoet aan datgene waar de apostelen om gevraagd hebben, met geest, geloof en wijsheid bedeeld. En Filippus en Prochorus en Nicanor en Timon en Parmenas en Nicolaus, een jodengenoot van Antiochië, een proseliet, iemand die tot het Joodse geloof bekeerd was in het verleden en gedoopt is en zo bij de Joden terechtgekomen is. Het valt op dat al deze namen Griekse namen praktisch zijn. Dat wil wat zeggen. Aan de ene kant weten we uit inscripties op begraafplaatsen uit die tijd dat ook Joden, die lang in Palestina, hun hele leven in Palestina hadden gewoond, ook wel eens Griekse namen droegen. Dat weten we. Maar het neemt niet weg dat het toch wel opvallend is dat de namen van deze zeven mannen allemaal Griekse namen zijn. Ik zou daar toch dit in willen zien. Als een triumf van de genade, van de wijsheid, van de leiding van de Heilige Geest, dat die Griekse weduwen, die zijn naar voren gekomen. Die hebben gemurmureerd. Die voelen zich gepasseerd. De vergadering kiest uit de Griekse Joden om over deze nodige zaak gesteld te worden. Je zou zeggen, zo is de wind uit de zeilen genomen van partijdigheid. Ja, jullie kiezen natuurlijk weer dit, jullie kiezen natuurlijk weer dat en altijd. Ja, we begrijpen het wel. Nee, niet aan de orde. Het is zo bestuurd dat er zeker, als het niet allemaal Griekse Joden zijn geweest, toch wel een behoorlijk aantal bijgezeten zal hebben. En dat niet gedwongen, niet als een diplomatieke zet, maar als een openlijke verklaring aan elkaar, nu de vrede weer heerschappij voert. Broeders, je moet niet denken dat wij, nee, zo is het niet. Zie je wel? We hebben zeven mannen gekozen, nou, daar kunnen jullie niet op tegen hebben. Wat is dat groot. En dan worden ze voor de apostelen gesteld. En deze gaan in gebed en leggen hun de handen op. Ook een gebruik uit die tijd, nog wel in gebruik. Als een symbool van de gave van de Heilige Geest. De Heere zegenen jullie. Broeders, met zijn genade en met zijn gave die je zo nodig had. Ze bidden. Ze hebben geen bezwaar. Er is geen innerlijke overtuiging van de Heilige Geest dat het verkeerd gegaan is. Nee, het gaat van ganser harten en van ganser gemoeden. En daarom, wat een aangenaam ogenblik, als deze zeven mannen niet door zichzelf, maar door de vergadering worden aangedragen, en ze daar knielen bij de apostelen des Heren, die hen zegenend de hand opleggen, om ze tot dat dienstwerk in te leiden. Dat is een grote zegen. En het woord Gods groeit. Begon met vermenigvuldiging, het gaat door. Vers 7. Het grijpt om zich heen. Nijd en twist werken remmend. Zonde werkt remmend. Alles werkt remmend. Maar waar de Heere eenheid en vrede geeft, daar kun je soms zien hoe de Heere dat ook weer gebruikt voor de omstanders. Het woord grijpt om zich heen. Het getal van de discipelen vermenigvuldigde. Duizenden. Daar ontstond ook het probleem eigenlijk uit. Het was niet meer te overzien. Het getal vermenigvuldigde. Jeruzalem staat er expres. In die bloedstad. Die stad. Die brooddronken stad, tenminste als het ging over de Heer Jezus Christus, die ze daar gekruisigd hebben. En een zeer grote schare der priesters. Ja, het is wat oneerbiedig gezegd, maar je zou willen zeggen, dat is de klap op de vuurpijl. Hier even, priesters. Dat is niet de hoge raad, daar zaten ook de hoge priester in en andere hoogwaardigheid. Maar hier gaat het over die priesters die daar altijd nog maar bij die tempel rondliepen met hun offertjes. En met hun andere attributen. Waar we zo naar verlangd hebben dat Aaron nu Gods goedheid prijzen en zeggen, roemt Gods majesteit. Ze hebben bij de tempel gepreekt. En nou doet de Heer het nog een greep zo naar die priesters. Wat een overwinning van het lam. Van dat offer van het bloed. Zeer grote schare der priesters werd gehoorzaam aan het geloof. Aan de prediking van het geloof. Dat staat hier tegenover het bloed van stieren en bokken. Dat staat tegenover een gerechtigheid uit de werken der wet. Dit betekent, zij begeerde uit genade zalig te worden. En ze werden gehoorzaam aan het woord van de koning. Kom tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dat is een gezegend vervolg. Zo ziet de kerk, stilletjes misschien, altijd uit naar de gunst en de zegen van de Heer. Dat hij zijn koninkrijk wil bouwen, zijn gemeente uitbreiden. En dan niet vanwege het getal, maar vanwege het geloof in die ene naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Amen.